Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
Wij kennen elkaar 6 jaar. We hebben elkaar ontmoet op een feestje. En ik kan me nog wel herinneren dat toen ik hem op dat feestje zag, ik was niet op zoek naar iemand anders. Maar ik kan me wel herinneren dat ik hem een hele spontane en sprankelijke persoon vond. Het was wel een interessante man, ja. En toen ik hem leerde kennen, had ik eigenlijk verwachtte ik dat niet, dat ik hem aantrekkelijk zou vinden. Ik was ook nog nooit geïnteresseerd geweest in een zwarte man. Maar het gebeurde eigenlijk wel heel natuurlijk. Ik had ook nooit eigenlijk vanaf dat moment verwacht dat in aanraking komen met een andere cultuur, dat dat heel veel teweeg kan brengen bij jezelf.
Want wat bracht het teweeg?
Het heeft me heel erg verrijkt. Maar om tot die verrijking te komen, heeft ook veel ongemak en ook wel pijn gevraagd. In ieder geval om daar te komen.
Kan jij jezelf omschrijven, waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet?
Ik kom uit Leiden. Ik ben opgegroeid met mijn ouders en mijn broertje. Ik heb op school gezeten, gewoon best wel redelijk normale en vrolijke jeugd gehad. En ik ben in mijn jeugd weinig met andere culturen in aanraking geweest. Ik heb wel altijd van mijn ouders geleerd dat je daar wel open voor moet staan. Maar ik wist eigenlijk nooit echt wat dat nou in de praktijk inhield.
Want beschrijf even bijvoorbeeld de eerste maanden van jullie relatie.
Ja, tussen ons ging het heel erg natuurlijk. Ik merkte wel dat ik in contact met anderen, dat ik soms opmerkingen kreeg waarvan ik dacht, hey, ik voel me hier een beetje ongemakkelijk bij.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, er werden toch wel regelmatig opmerkingen gemaakt over de grootte van zijn geslachtsdeel. Door mensen die ik bijvoorbeeld even niet gezien had. En die dan naar mij toe kwamen. En oh, ik zag dat je een nieuwe vriend hebt. En oh, hij zal wel. Nou goed, ik ga niet zeggen hoe hard het gezegd werd. Maar er kwamen regelmatig al. Zal maar een groot geslachtsdeel hebben, zoiets.
Vroeg je daar dan naar? Waarom vraag je dat?
Nee, ik verstijfde eigenlijk een beetje op dat moment. Ik merkte wel van, oh, ik voel me ongemakkelijk. Maar ik wist niet zo goed waar dat. Ik kon het niet zo goed in mijn vinger erop leggen. Ik kan me ook nog een ander voorbeeld herinneren dat ik met mijn moeder op de markt was. En dat wij een kennis tegenkwamen en dat van mijn moeder. En dat zij zei, hey Lucia, waar is je chocoladevriend? Dat ik weer zo'n moment had van, dit voelt niet goed. En dat mijn moeder op dat moment zei, nou, dat kan je niet zeggen. En toen dacht ik eigenlijk, ja, je hebt gelijk. Dit is niet oké. Het waren eigenlijk. Het zijn een soort complimentjes. Of nee, eigenlijk niet. Het zijn beledigingen verpakt als een complimentje. Dus op dat moment leek het bij mij van, oh, dit is een soort compliment of zo. Maar zo voelde het uiteindelijk niet. En ik merkte wel dat ik daardoor, dat ik door dat besef, dat eigenlijk niet oké was. Dat ook een soort van beschermdrang bij mij opriep van, hey, dat is mijn vriend waar je het over hebt. Ik hou van hem. En het gaf door dat soort opmerkingen, dat gaf mij het gevoel alsof ze de mens niet zagen.
En verbaasde je het je überhaupt dat er nog zo gesproken wordt over grote geslachtsdelen en over chocoladevriend? Verbaasde je dat niet heel erg?
Ik had het van tevoren nooit verwacht.
Want je dacht dat we al veel verder waren als Nederlandse maatschappij.
Ergens in mijn misschien naïeve gedachten heb ik niet gedacht dat een ding zou zijn. Nee. En toen het gebeurde, had ik het dus ook niet meteen door. Het gaf mij het gevoel alsof ze de mens niet zagen.
Ze zagen alleen het ene kenmerk.
En ze zagen alleen het ene kenmerk, ja. Maar het is ook niet alleen opmerkingen. Ik bedoel, ik heb ook met hem op een vliegveld gestaan en dat de hele rij witte mensen mocht doorlopen, maar dat hij van boven naar beneden werd uitgekleed. En toen zat ik daar echt van. Toen werd ik heel boos van binnen, dat merkte ik ook wel. Dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? Ik zeg, dit is niet oké. Dat ik daarna hem zeg, ik wil hier nu iets van zeggen. En dat hij zei, daar ga je nu echt niks mee winnen. Je gaat alleen jezelf daarmee hebben, want we staan op een vliegveld en we willen zelf door. Dus wat heeft het nu voor zin dat jij hier eens over gaat zeggen? Dus ik voelde wel een hele principiële drang om daar en boosheid van, wat doe jij tegen mijn vriend?
Maar je hebt niks gezegd.
Ik heb niks gezegd. Nee, ik heb niks gezegd. Dus aan de ene kant vind ik het, in ieder geval na die periode van een soort bewustzijn, ben ik ook heel vaak heel boos geworden. Ook op bijvoorbeeld vrienden die dan blank zeiden in plaats van wit.
En dan nog chocoladevriend. Het verbaast mij wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat je dat gewoon nog zo durft te zeggen ook.
Ja, en ik denk toch dat echt ook heel veel, het is echt wel zijn onbewust mensen niet weten. En dat verbaast mij eigenlijk, dat er nog zoveel dingen zijn die wij zeggen met elkaar, die onbewust echt heel beledigend kunnen zijn voor mensen. Ik heb het zelf, achteraf heb ik het denk ik ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld, ik kan me herinneren dat toen ik hem leerde kennen op dat feestje, dat ik tegen hem gezegd heb van, oh, mag ik eens aan je haar voelen? Dat ik achteraf nu denk, nou goed, dat op een gegeven moment kwam ik daar natuurlijk achter, dat ik dacht, dat is niet oké. Want je gaat niet aan een vreemde vragen of je even aan zijn haar mag zitten. Dus bij mezelf heb ik ook achteraf dingen opgemerkt van, oh, dat soort dingen kon ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik wist toen niet beter, maar ik kan het nu wel beter doen.
Was hij eigenlijk beledigd toen jij vroeg, mag ik even aan je haar zitten?
Nee, op dat moment niet. Dat tekent hem wel. Want dat is precies wat ik ook zei, dat hij zich toen daar niet over uitsprak. En achteraf, en dat vind ik eigenlijk heel pijnlijk. Dat hij toen niks gezegd heeft.
Een onterechte bescheidenheid eigenlijk.
Ja.
Dat bewustzijn, hè, wat je door de buitenwereld wordt opgedrongen. Is dat iets wat je ook altijd onbewust met jezelf meedraagt? Als je met hem bent ergens, bij een douane of misschien zomaar in de stad. Is het dat bewustzijn van hij is zwart, ik ben wit. Is dat iets wat altijd in je zit, wat je altijd hebt?
Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel, wij hebben onlangs een huis gekocht. Toen achteraf heb ik wel gedacht, oeh. We hebben altijd zo'n motivatiebrief meegestuurd, weet je wel, onze foto erop. Zou iemand daar nog eens nou op die manier naar gekeken hebben? Iemand daar zich, hem daar beoordeeld hebben? Maar verder ben ik daar niet mee bezig, nee.
Maar merk je het wel eens als je met hem buiten bent?
Wij zijn de laatste keer aangehouden en toen was hij echt heel bang. En toen zei hij, ik ben zo blij dat jij erbij was. Ik zei, hoezo? Hij zegt, ja, ik weet niet. Hij zegt, ik voelde gewoon echt angst van, oh, wat gaat er gebeuren? Waarom word ik aangehouden? En misschien toch de verhalen over wat er kan gebeuren, dat toch een bepaalde angst heeft bij hem. Ik heb ook wel eens, in ieder geval wel op straat, dat we politie zien en ik, oh, kom, we gaan even kijken wat er aan de hand is. Hij zegt, hoezo? Nee, we gaan de andere kant op lopen, weet je wel. Hij is denk ik veel politiek, sociaal-maatschappelijk geëngageerd geworden, omdat hij heeft, en dat zie ik door hem, dat hij heeft zich gewoon nooit zo vertegenwoordigd gevoeld. Het is eigenlijk een beetje gelijktijdig gegaan met de hele Black Lives Matter movement. Dat natuurlijk sowieso veel meer mensen onderwezen zijn of daar open voor stonden om dit soort zaken bespreekbaar te maken. En dat heeft hij zelf denk ik ook gehad. Hij is heel erg opgegroeid in een toch wel witte wereld. En hij heeft ook sinds die periode wel zoiets van, ik voel me wel comfortabel om me uit te spreken naar mensen dat sommige dingen me oncomfortabel maken. Dus ook hij heeft wel nu meer zoiets van, ja, ik ga me er echt wel over uitspreken, maar ik wil wel altijd proberen mensen mee te nemen in plaats van boos te worden. En dat probeer ik ook.
Hebben jullie ook onderling te kampen gehad met misschien wel cultuurproblemen of cultuurverschillen. Ja. Waarvan je van tevoren ook helemaal gedacht had dat die er helemaal niet zouden zijn misschien.
Ja, mijn vriend die komt oorspronkelijk van Sint Maarten, maar is opgegroeid in Nederland. En ik heb kennis gemaakt met een hele nieuwe cultuur, nieuwe taal. Het is Engels, maar het is niet zomaar Engels. Maar ook nieuwe gebruiken en nieuwe normen. Nou goed, andere, niet nieuwe, andere normen en waarden.
Noem eens wat dan?
Ja, het niet schelden thuis. Ik bedoel, Jordan is 28 jaar, maar die durft nog steeds geen scheldwoord bij zijn moeder te zeggen. Terwijl bij mij thuis echt scheldwoorden je echt wel om de oren vliegen. En ik zou daar nu ook niet gaan schelden.
Met wat dan bijvoorbeeld?
Ja, nee, echt het kleinste scheldwoord, dat kan dan niet.
Shit of zo?
Nee,
kan
ja,
dan
dat
niet.
Is eigenlijk al, dat zit net op de grens. En ik, dingen als zijn familie vindt mij toch redelijk avontuurlijk dat ze af en toe denken van, waarom doe je dit soort gevaarlijke dingen? Weet je, waarom ga je berg beklimmen of bergwandelen of ga je skiën of ga je in de Nederlandse zee zwemmen is ook al, denk ik van, waar ga je in die Nederlandse zee zwemmen? Je kan je tenen niet zien. Ik zeg, ja, maar jullie zijn Sint Maarten gewend, hè? Daar kan je je tenen zien door het water heen.
Denken jullie hetzelfde over hoe je een relatie vormgeeft? Hoe je relatie eruit moet zien? Met werk en ja. Trouw en ja. Monogamie. En
ja.
Dat is allemaal waar je, hoe je hetzelfde over denkt.
Ja, zeker. Maar dat is niet vanzelfsprekend, denk ik. Dat wij daar nou hetzelfde over denken.
Hoe bedoel je?
Nou, omdat bijvoorbeeld zijn, dat is een beetje het stereotype van zeker een Caribische man. Dat hij, bijvoorbeeld in ieder geval op Sint Maarten, heerst veel meer een macho cultuur. En bijvoorbeeld zijn vader, dat heeft hij ook, die heeft best wel wat kinderen bij verschillende vrouwen. En daar is op Sint Maarten is monogamie dus helemaal niet zo heel vanzelfsprekend. En hij heeft dat echt wel. Ja. Dus dat is dat wij daar hetzelfde over denken, of dat wij dat is niet vanzelfsprekend, in ieder geval op dat punt.
Was je een relatie met hem begonnen als dat voor hem, als hij het leven van zijn vader had willen leiden?
Nee.
De situatie die jij net schetste, dat het allemaal aan het veranderen is, dat jij het idee hebt dat mensen meer bewust zijn, is dat inderdaad een stijgende lijn? Of was dat eventjes een soort golfje rondom die Black Lives Matter beweging en nu weer weggeëbt?
Ik heb wel het gevoel alsof mensen meer openstaan voor het gesprek. Dat merk ik in mijn eigen omgeving in ieder geval. En dat merkt Jordan ook. En ik heb het gevoel alsof onze invloedssfeer daar ligt, ook met name in onze naaste kring, zodat zij het ook weer verder kunnen vertellen en dat we op die manier een veilige omgeving creëren.
Wat is dan wat je het meest, wat is dan het grootste inzicht? Of het grootste, wat heb je geleerd? Wat is het meeste bijgebleven van die 3 jaar?
Wat mij meest bij is gebleven van de afgelopen 3 jaar, is dat het heel belangrijk is om open te staan. Echt open te stellen voor hetgeen wat iemand anders je kan brengen, je kan geven. En dat het daarvoor heel belangrijk is dat je goed naar jezelf, dat je goed naar jezelf kunt kijken, kunt reflecteren. En kunt denken, ja, dit is een andere manier. Dat is oké, dat is iemand anders manier. Ik heb mijn manier. En dat je het ook soms kunt omarmen.
Heb je daar je best voor moeten doen?
Ja, heel erg mijn best voor moeten doen. Ja, want ik bedoel, zelfreflectie is af en toe echt niet gezellig. Dat vraagt echt wel wat van jezelf.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.